Vanmorgen begin ik te lezen in Johannes 6. Johannes 6, waar staat vanaf vers 1. Na deze vertrok Jezus over de zee van Galilea, welke is de zee van Tiberias. En hem volgde een grote schare, omdat zij zijn tekenen zagen die hij deed aan de kranken. En Jezus ging op de berg en zat al daar neder met zijn discipelen. En het Pascha, het feest der Joden, was nabij. Jezus dan de ogen opheffende en ziende dat een grote schare tot hem kwam, zeide tot Filippus: van waar zullen wij broden kopen, opdat deze eten mogen? Doch dit zeide hij hem beproevende, want hij wist zelf wat hij doen zou. Filippus antwoordde hem: voor 200 penningen brood is voor deze niet genoeg, opdat een ieder van hen een weinig nemen. Een van zijn discipelen, namelijk Andreas, de broeder van Simon Petrus, zeide tot hem: hier is een jongsken dat 5 gerstebroden heeft en 2 visjes. Maar wat zijn deze onder zoveel? En Jezus zeide: doe de mensen nederzitten. En er was veel gras in die plaats. Zo zaten dan de mannen neder, omtrent 5000 in getal. En Jezus nam de broden en gedankt hebbende deelde hij ze de discipelen, en de discipelen degenen die nedergezeten waren. Desgelijks ook van de visjes, zoveel zij wilden. En als zij verzadigd waren, zeide hij tot zijn discipelen: vergader de overgeschoten brokken, opdat er niets verloren gaat. Zij vergaderden ze dan en vulden 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden, welke overgeschoten waren, degenen die gegeten hadden. De mensen dan, gezien hebbende het teken dat Jezus gedaan had, zeiden: deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Jezus dan, wetende dat ze zouden komen en hem met geweld nemen, opdat ze hem koning maakten, ontweek wederom op de berg, hijzelf alleen. Tot zover. En deze geschiedenis sluit in de eerste plaats natuurlijk aan bij al het voorgaande wat we gelezen hebben. Dat is ook makkelijk genoeg en het is in een paar woorden te zeggen dat deze spijziging van de 5000, want zo heet het dan officieel min of meer, deze spijziging met brood van deze 5000 door de Heer Jezus natuurlijk gewoon weer een uitbeelding is van hoe de Heer Jezus, hoe de Christus, leven geeft aan degenen die tot hem komen, of beter, aan degenen ook die hem volgen. Want dat is eigenlijk de strekking van het verhaal, om het nou eens kort te vertellen. En daarmee sluit het aan bij het voorgaande gedeelte, een hoofdstuk waar we wat lang over gedaan hebben, een hoofdstuk wat, zoals in Johannes gebruikelijk, begon met een bepaalde geschiedenis, een bepaalde gebeurtenis, een wonder, een teken, of hoe het maar genoemd wordt, waarna enige uitleg volgt. Het teken was de genezing van de lammen in Bethesda. En het zal duidelijk zijn, want het blijkt uit de hele toelichting die in het hoofdstuk verder volgt, dat dat teken uitbeelding is van het feit dat Jezus Christus degene is die macht heeft ontvangen van zijn hemelse Vader om leven te geven aan wie hij wil. En die woorden die ik nou gebruik, die zijn zoveel mogelijk ontleend dan aan wat we in Johannes 5 gelezen en ook besproken hebben. Ze heeft ook de Vader het leven in zichzelf en alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf, hè? Enzovoorts. En hij geeft het leven aan wie hij wil, onder andere dan aan die lammen in Bethesda. Maar ik moet er meteen bij zeggen, om uw geheugen op te frissen, dat deze lammen in Bethesda maar 1 lamme was van de vele zieken die daar waren. En bovendien wordt er uitdrukkelijk gesproken over de eerste die genezen wordt. En over de eerste die in het water geworpen zou worden nadat het water levend, oftewel in beweging gekomen was. Zodat we daaruit zien dat die lammen dan toch in ieder geval in de eerste plaats een uitbeelding is van de gemeente van onze dagen. Dus niet het eind van het verhaal, maar dat doet er nou niet toe. Maar het is in de eerste plaats een uitbeelding van de gemeente in onze dagen. De gemeente die gevormd wordt uit de eersten, het wordt een meervoud. Maar de gemeente die gevormd wordt uit de eersten, die deel hebben gekregen aan het water, beeld van het woord, dat levend geworden is, omdat daarin de Christus die leven heeft gevonden wordt. En daarmee is gewoon de cirkel van Johannes 5 gesloten. Want de vorige keer heb ik gesproken onder andere dan, maar wel met grote nadruk over Johannes 5 vers 39. Onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwig leven te hebben. En inderdaad, want de voegwoorden die verander ik wel eens, hè. Dat maakt in Johannes niks uit, hè. En inderdaad, deze zijn er die van mij getuigen, later zal de Heer zeggen, ik ben het leven, Johannes 14. En gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Maar de gedachte is dat in de schriften, en natuurlijk kan hier slechts bedoeld zijn de oud-testamentische geschriften, de gedachte is dat in de schriften In Mozes dus ook, die dan later genoemd wordt in vers 45 en 46 en 47. Dat ook in de schriften en in het bijzonder in Mozes, dat daarin gesproken wordt over de Heer Jezus. Dat zijn immers de laatste woorden van het voorgaande hoofdstuk. Ik ben er vorige keer niet helemaal meer aan toegekomen, maar ik heb er al zoveel over gezegd. Hè. Maar daar staat, indien gij Mozes geloofde, zo zoudt gij mij geloven, want hij heeft van mij geschreven. Nou, het punt is dat die schriften, die bestaan uit lettertjes, zal ik maar zeggen, hè, dat die schriften in zich bevatten de Christus, omdat ze nou eenmaal over de Christus spreken, en omdat hij het leven is, hebben die schriften inderdaad het leven in zich. En dat werkt alleen natuurlijk wanneer men door die schriften komt tot degene over wie de schriften spreken. En dat is nog altijd het dilemma, niet alleen in het Jodendom, en dus ook zeker niet alleen in oud-testamentische tijden, maar het is zelfs ook het geval in het zogeheten christendom. Er gebeurt precies hetzelfde. Men heeft wel de schriften, men kent ze ook. Ik hoorde gisteren nog iemand die zei, mijn vader die kent de schriften, die kent de Bijbel bijna van buiten. Die zit elke dag in de Bijbel te lezen, heeft de Bijbel open op tafel liggen. De man sprak met een zachte G, ik zeg, hij is hier Rooms-Katholiek. Hij zei, nee, helemaal niks, nooit bij een kerk geweest. Maar leest wel de Bijbel. De vraag is nou echter, hè, of de man dan ook inderdaad komt tot degene over wie de schriften spreken. Dat is het dilemma. Het zegt op zich niks als je de Bijbel uit je hoofd kent en alle vragen kunt beantwoorden. Maar het gaat erom of men ook komt tot degene over wie de schriften spreken. Want pas dan heeft men inderdaad het leven waarover de schriften spreken. Zo is het verhaal rond. Het begint hier in Johannes 5 met het water wat dood. Stilstaan betekent dat. Wat doodwater was, dat is gewoon een beeld van het oude verbond. Of gewoon een beeld van de schriften zelf. En die zijn dood, dat weet u, hè? 2 Korinthe 3, hè? De letter dood. En de letter, dat is bestaat uit inzettingen en wetten. Duidelijk is daar bedoeld, in ieder geval de wet als zodanig en daarna natuurlijk het hele Oude Testament. De letter dood, dat is ook zo. In veler ogen is de bestudering van de Bijbel dan ook een dorre, dode, stoffige aangelegenheid. Dat is het echter niet wanneer men komt tot degene over wie de schriften spreken, of tot degene die in de schriften gevonden wordt. En dat was het verhaal van Johannes 5. Op een gegeven moment zou daarin gevonden worden, hoe dan ook, maar men zou daarin vinden een zekere engel die op zekere tijd in dat badwater zou nederdalen en het water beroeren. En die dan het eerst daarin kwam na de beroering van het water, die werd gezond van wat ziekte hij ook bevangen was. En dat is een prachtig beeld van de gemeente. Want het water werd levend toen daar inderdaad de Heer Jezus verscheen en toen niet alleen toen het niet alleen bleek, maar zelfs gepredikt werd dat de Heer Jezus degene was over wie de schriften spraken. Ging over niks anders dan over hij. Hij bracht de schriften tot leven en hij doet dat natuurlijk nog steeds. En wij als gemeente zijn de eerste, ik doe mijn best om het in het enkelvoud te zeggen dus. Hè. Wij als gemeente zijn de eerste die in dat water zijn geworpen, gevallen, gewassen, weet ik veel, gedoopt. Volgende vraag, hoe denkt u over de kinderdoop? Maar die vraag, die kent u al, hè? Ja, of de doop door besprenkeling. Nee, je moet er helemaal in ondergaan. Je moet erin gegooid worden. En dan blijkt dat je leven ontvangt. Dat is het verhaal. En wat aan het begin van het hoofdstuk staat in dit beeld, in dit type, wordt aan het einde van het hoofdstuk gewoon letterlijk gezegd. Je hebt de schriften. Wel, daal er dan in af. Onderzoek ze dan. Kruip erin. He? En je zult daarin vinden de Christus. En als je tot hem komt, heb je leven. En dus eindigt het hoofdstuk ook met te zeggen, indien gij Mozes geloofde. Kortom, als je in het algemeen de Torah en nog algemener de Tenach, het hele Oude Testament dus, gelooft. Als je dat werkelijk gelooft, dan zou je geloven in mij, zegt de Heer Jezus. Want hij heeft van mij geschreven. Ik heb er nog enige voorbeelden van aangehaald, geloof ik. Maar doet er ook weinig toe, want daar is geen end aan. Hè? Als je in Mozes gaat lezen, dan blijkt dat de man gewoon over niks anders geschreven heeft dan over Christus. Nou, misschien wel over wat anders, maar dat vergeet je dan toch. Dat is ook de bedoeling natuurlijk. Ja, hij heeft van mij geschreven. En dan zegt de Heer, maar zo gij zijn schriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? Die moet je ook vasthouden, omdat dit vers, het laatste vers dus van hoofdstuk 5, een uitdrukkelijk verband legt, al valt het niet op, maar een uitdrukkelijk verband legt tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Want het betekent dat de Heer zelf zegt dat zijn woorden niet geloofd zullen worden waar men de woorden van Mozes niet gelooft. Dat wil zeggen, het is onmogelijk te geloven in wat de Heer Jezus gesproken heeft, als men niet ook en juist in de eerste plaats gelooft in de Oud-Testamentische geschriften. Dat kan trouwens niet anders, want al wat de Heer gesproken heeft, dat komt uit de Oud-Testamentische geschriften, hoewel in de praktijk blijkt dat juist die delen of die aspecten die door de Heer Jezus benadrukt worden, in de praktijk erg onbekend waren, terwijl andere schriftgedeelten veel bekender waren. Maar die werden door de Heer niet gepredikt. Zo zit het nou eenmaal. Het is een kwestie van selectief met de Bijbel omgaan en dat is nog steeds gebruikelijk, weet u wel. Het verhaal van je kunt met de Bijbel alle kanten op, dat is inderdaad waar, wanneer men selectief te werk gaat en delen van de Bijbel gebruikt. Maar met de hele Bijbel kun je niet alle kanten op. En ook daar heb ik vorige keer op gewezen, dacht ik, want ik zal wel gesproken hebben over het feit dat hier staat onderzoek de schriften, meervoud, terwijl we later bij Timotheus, bij Paulus dus, aan Timotheus lezen, heel de schrift, en dan is schriften ineens niet meer meervoud, dan is het enkelvoud geworden, is het niet meer een verzameling losse teksten of losse boeken, maar dan is het inderdaad één geheel, de schrift, het woord van God, en wordt een enkelvoud. En als je daarmee omgaat, met heel de Bijbel, dan kun je niet de verkeerde kant op, dat meen ik echt. Dan kan niet, dan kun je maar één kant op en dan kom je alleen maar terecht bij de Heer Jezus Christus. Altijd zo, want alle discussies over Bijbelse en daarmee soms ook theologische vraagstukken berusten op dat men niet de Bijbel in zijn geheel als de schrift, als het woord enkelvoud van God accepteert. Dat ga ik verder niet uitleggen. Misschien zien we dat nog wel een keer. Maar de gedachte is dan dat als men gelooft in de Oud-Testamentische geschriften, dan komt men vanzelf ook tot geloof in wat de Heer Jezus gepredikt heeft. Het blijkt dan ook dat Jezus beschuldigd wordt van dat hij de mens doet afvallen of leert af te vallen van de wet van Mozes. Daarom verwijst de Heer hier uitdrukkelijk nog een keer naar Mozes, om te laten zien dat het zo niet is. En van Paulus werd later precies hetzelfde gezegd. De woorden die ik gebruikte trouwens, die staan er bijna letterlijk zo over Paulus. Hè? Dat men van Paulus zegt, hij leert de mensen af te vallen van Mozes. Wel, dat is niet waar. Integendeel, dat wat de Heer Jezus en later in nog veel sterkere mate Paulus gedaan hebben, is prediken dat de woorden van Mozes eindelijk hun vervulling gevonden hebben in de verschijning van de Heer Jezus Christus. Dat is niet afvallen van Mozes, maar het is de vervulling daarvan. In de praktijk betekent het natuurlijk allebei dat er aan de heerschappij van de wet hoe dan ook een eind komt. Ja, hoe dan ook slaat dat niet op hoe er een eind aan komt, maar sloeg eigenlijk op hoe die wet dan heerste. Hè? Dat bedoelde ik eigenlijk te zeggen. Hoe de wet ook heerste, het werd beëindigd. En of de wet ook heerste, daar gaat het zelfs ook niet over. Hè? Maar het werd in ieder geval beëindigd door Christus, want het einde der wet is Christus, Romeinen 4, hè? Nee, Romeinen 10, vers 4. Het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. En daar gaat het om. De wet is beëindigd en ieder die gelooft in de Heer Jezus Christus leeft niet meer onder de wet, waarna de vraag gewoonlijk is, en hoe is het dan met degene die wel na de beëindiging van de wet leven, maar die niet geloven in de Heer Jezus Christus? En dan zeg ik, dat weet ik niet, maar waar die door beheerst worden, dat is zelfs niet in een paar woorden uit te leggen. Dat is heel verschrikkelijk namelijk. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Wat ik nou hopelijk voldoende heb uitgelegd, is dat hoofdstuk 5 spreekt over het woord en de werking van het woord van God. Het Oude Testament wat inderdaad dood is, maar wat levend wordt door Christus. Trouwens, we kennen dat verschijnsel zelf waarschijnlijk ook wel. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik heb dikwijls mensen gesproken die na verloop van tijd zeiden, het Oude Testament begint voor me te leven. En dat is bijna letterlijk wat de schrift er zelf over zegt. Het wordt levend, maar het begint te leven wanneer men ziet dat al die oud-testamentische inzettingen en zelfs geschiedenissen, niet te vergeten vooral, hè, spreken over Christus. En als men die erin ziet, dan worden de oud-testamentische schriften levend. En dat is ook de bedoeling, en niet alleen die schriften, maar het is natuurlijk zo dat wij tot leven komen daardoor. Nou, hoe dan ook, daar met dat onderwerp voor ogen uit Johannes 5 komen wij in Johannes 6. En dan gaat het in feite nog precies over hetzelfde. Alleen nu gaat het niet over een wonderbaarlijke genezing. Maar nu gaat het eigenlijk over iets heel gewoons. Namelijk dat de mens leven ontvangt niet door de dokter. Maar dat hij leven ontvangt door gewoon te eten en het goede voedsel tot zich te nemen. Zo hoort het ook eigenlijk, hè. De dokter vindt het ook, heb ik gehoord. Dus je moet eigenlijk goed eten en dan komt het verder vanzelf in orde. Het punt is alleen, nou dwaal ik meteen even wat af. Het punt is natuurlijk dat om de zoveel jaar altijd wel een of andere deskundeloog, hoe heet ze jongen, een of andere medicus of bioloog opstaat, die heeft uitgevonden dat een bepaalde ziekte eigenlijk veroorzaakt wordt door verkeerde voeding. Hè? Wel nu, dat is ook zo. Dat kan ik rustig zeggen, dat is ook zo. Dat komt door verkeerde voeding. Het probleem is echter dat we dan nog niet weten welk voedsel dan wel goed is. En vervolgens dat het goede voedsel ook inderdaad niet beschikbaar is. Daar zit het probleem. Te zeggen dat men ziek wordt door verkeerde voeding, ja, dat zou je gedacht zijn. Hebben ze toch laatst over kanker uitgevonden. Er zijn boeken geschreven. In evangelische kring waren ze zelfs erg populair. Er waren boeken geschreven waarin dan verteld werd dat mensen krijgen kanker omdat ze bepaalde voedingsstoffen, bepaalde dingen niet eten. Geloof ik, moet je meer cashewnoten eten, geloof ik. Of zo, weet ik veel. Maar dat was zo niet?
Ja, dat past niet. Maar er waren wel
noten. Ja. Oh, iets goedkopere noten. Nou goed, dat is goed. Dus zou je gedacht zijn hoeveel christenen ineens in de notenhandel gegaan. Maar goed. Nee, dat meen ik echt. Het is ook zo. Ja, nou goed, dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, dat had hij uitgevonden, er moest meer noten gegeten worden. Dan liefst met dop en al, geloof ik. Dat zal tenminste. En of het werkt, weet ik niet. Maar dan wordt er over geschreven alsof het een samenzwering is. Alsof al de artsen weten dat het zo is, maar ze willen je het niet vertellen. Anders raken ze de klanten kwijt. Dat soort verhalen krijg je dan. Dat kwam ik uit in de tijd van Watergate. Dus er was niemand te vertrouwen toen in die dagen. Ook de dokter niet. Maar goed. Maar dat soort verhalen. Nou, of het waar is of het helpt, weet ik niet. Noten kan ik van harte aanbevelen. Ik vind het bijzonder lekker, persoonlijk. Maar het heeft er niks mee te maken. Maar dat het feit aan zich dat een mens ziek wordt en uiteindelijk sterft, doordat hij in wezen niet voldoende of niet het goede voedsel krijgt, dat is duidelijk genoeg. Maar wat hij nodig heeft, is de boom des levens. En ik bedoel het natuurlijk overdrachtelijk, maar ik zou ook niet weten waarom het ook niet letterlijk zo zou zijn, hoor. Dat letterlijke, nou ja, daar hebben we niet zoveel aan, want die boom, letterlijke boom des levens is nou eenmaal niet beschikbaar. Nee, dat heeft niks te maken met of er überhaupt letterlijk één is of was of zal zijn, hoor. Dat heeft er niks mee te maken. Hij is in ieder geval niet beschikbaar, dus daar hoeven we ons verder geen zorgen over te maken. Maar overdrachtelijk is hij wel beschikbaar en dat is veel belangrijker, omdat de geestelijke, overdrachtelijke, geestelijk, omdat de geestelijke dingen onvergankelijk zijn en blijvend zijn. Want nu, die boom des levens is wel aanwezig, maar dat is gewoon Christus zelf. Zodat je maar weer ziet dat ook in Genesis, wat is het, Genesis 2 geloof ik, hè? Of drie, ja, beide. Dat daar gesproken wordt over de boom des levens. Maar in wezen, dat betekent ook weer geestelijk, hetzelfde. Dat daar in wezen gesproken wordt over Christus. Van wie men moet eten in plaats van dat men zou eten van de boom der kennis, des goeds en des kwaads. En je hoeft niet veel verstand te hebben van typologie om te begrijpen dat de boom der kennis, des goeds en des kwaads natuurlijk gewoon de wet is. Hè? Dat is gewoon de wet. En de wet is een bediening des doods. En eten van de boom, de kennis, des goeds en des kwaads is heus hetzelfde als leven onder de wet. Weet je, het verschil tussen goed en kwaad, wel mag en niet mag enzovoorts. Maar je hebt er niks aan, omdat het eten van de boom, de kennis, des goeds en des kwaads niet voldoende voedingsstoffen en middelen verstrekt om leven te hebben. Want wat een mens nodig heeft is niet kennis van goed en kwaad, wat een mens nodig heeft is leven. Zo is het nou eenmaal. Daartoe zou je moeten gaan tot de boom des levens in het midden van de hof. Althans, zo staat het er oorspronkelijk. En daar gaat het maar om. En dat is uiteraard Christus zelf. En tot hem kan men komen. Nou ja, dan ben ik Genesis 3 aan het verklaren. Maar goed. Maar tot hem kan men komen. Dan moet men alleen langs de Gerub. Wie is dat ook alweer? Makkelijk, hè? Dat is het beeld van de verheerlijkte Christus. Men moet langs de Gerub met het zwaard. Een tweesnijdend zwaard, wat zou dat nou ook weer wezen? Hoef je niet te raden, want het staat in Hebreeën. Dat is de Bijbel zelf, dat is het woord van God. Daar moet men langs, dan gaat wel je kop eraf. Nou ja, sorry, op de vroege ochtend, zondagmorgen om 10:30. Maar goed, heb je al ontbeten. Nou goed, maar dat gaat wel, dat kost je het leven, laat ik het dan zo zeggen. Dat kost je het leven, maar dat is het oude leven. En wat je daarna ontvangt, wel, de boom des levens uiteraard. Eeuwig leven van Christus, dat is het verhaal. Nou, over dat verhaal gaat het hier ook in Johannes 6. Want het gaat erom dat de Heer degene is die brood des levens, zo heet het ineens, hè, en dat is dan verder in het hoofdstuk, die brood des levens uitreikt aan ieder die hem volgt. Dus het is zaak hem te volgen. Hetzelfde als het is zaak je vertrouwen op hem te stellen, hoor, dat is hetzelfde. Of het is ook hetzelfde als het je door hem laten onderwijzen, dat is ook volgen. Discipelen wordt vertaald met volgelingen, maar discipelen wordt net zo goed vertaald met leerlingen. De Rooms-Katholieken doen het geloof ik zo. Maar het is echt precies hetzelfde. En het kan ook letterlijk betekenen dat men iemand nawandelt. Maar wanneer wij dat doen en dus tot geloof komen in de Heer Jezus Christus, is hij degene die voor het brood zorgt. En hij hoeft het niet ergens anders vandaan te halen, want hij is degene die het leven en dus het brood heeft in zichzelf. Als hij een boom was, zou hij dus de boom des levens zijn. En hij is een boom, omdat het beeld van de boom als type van Christus voorkomt in... ja, laten we het daar maar op houden. Psalm 1. Wel gelukzalig de man die niet... En ik weet niet uit het hoofd wie niet zit in de. Wie niet staat of loopt op de weg, de spodder, zit op de stoel, de spodder, weet ik veel. Lees het maar eens na. Hij is als, enzovoorts. En die hij, dat bent u niet, dat ben ik niet, dat is gewoon Christus. De man, enkelvoud. Al wat hij doet zal wel gelukken. Is er zo iemand in ons midden vanmorgen? Nee. Dan ziet u maar weer dat het waar is. Er is maar één op wie dat van toepassing is, dat is Christus. Een boom geplant aan waterbeken enzovoorts. Hè? Nou, dus in feite de boom des levens, dus dat is Christus zelf. Hij heeft het leven in zichzelf, dat was Johannes 5, vers 26. De Vader heeft ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Dat betekent dat hij die lammen, dat is eigenlijk een dode, heb ik toen verteld. Hè? Dat hij die lammen kan genezen en de manier waarop. Heeft dan die overdrachtelijke betekenis verder. Maar hier in Johannes 6 wordt het iets eenvoudiger, want er wordt gewoon brood uitgedeeld. Ik zei er net, hij hoeft dat leven en dus dat brood niet ergens anders vandaan te halen of te kopen. Als hij nou heel snel was, dan heb je even gedacht, dat klopt niet, want hij had het van het jongsken. Want hij had 5 broden en 2 visjes bij zich. En dan zeg ik, ja, dat bedoel ik ook. Want wie zou dat nou zijn, dat jongsken? Dat is heel gemakkelijk hoor. Dus de hele Bijbel door altijd hetzelfde beeld. Als het over een jongeling gaat en hij doet wat goeds, laat ik me dan even indekken. Maar als het over een jongeling gaat en hij doet wat goeds, dan is het altijd Christus. Degene die uit de dood is opgestaan. Hij is er nog niet zo lang, betekent dat een jongsken, hè? Een jongeling in het Oude Testament. Die is er nog niet zo lang, die kwam pas later, is nog jong, maar hij is de erfgenaam. Weet u niet? Izzy had 7 zonen, of waren het er 8? Zelfs daar is, ik weet niet eens of hij er eigenlijk wel bij hoorde, al of niet, hè? Dat ga ik nou ook niet uitleggen, daar is wel een verklaring voor, maar dat gaat er nou niet om. Maar alle zonen waren gepasseerd eigenlijk bij Samuel, en die moest er een van tot koning zalven. En Samuel zei, nee, ja, dus hij is er niet bij. En toen bleek dat er nog een was, een jongske, die telde nog niet mee, die was er nog niet zo lang. Maar dat was hem dan, hm? David, en hij werd het koning gezalfd. Jongeling is dus altijd een type van Christus. In de Bijbel komt vaak heel opvallend zo'n jongeling voor. Dat belangrijke figuren uit de Oude Testamentische geschiedenis een zoon blijken te hebben. En dikwijls een wat onbeholpen, echt jongen, een die nog beschermd moet worden, een die er nog een pas is. Hè? Maar dat is altijd een type van Christus. Gideon had een zoon, weet u dat? Dat is onbekend, hè? Ja, maar hij was het wel. Jetro eigenlijk gewoon dus. Dan weet je meteen dat hij dus priester was en schoonvader van Mozes. Nou ja, hè? Nee, dat is zo. Nee, dat is niet dezelfde uiteraard, want dat is een anachronisme, zuster. Onthoud dat, want er is een plechtig woord voor, dat betekent dat het wel kan. Een anachronisme. Maar die verbinding wordt dan gelegd, hè? En dan gaat het erom. En toen Gideon zou koning worden, en die wilde niet. Toen zei ze, laten we zijn zoon koning maken, enzovoorts. En dat soort dingen weer, hè? Noem maar op. Maar dat gaat er nou niet om. Het gaat alleen maar om het verschijnsel dat hij een zoon had en we weten er eigenlijk niks van. En zo had David een zoon, die heette ook de jongeling. Nee, David had een zoon. De jongeling was Absalom. Ze verschijnt even op het toneel en daarna verdween hij ook weer. Maar het was maar even. En Saul had een zoon. Nou, wel verschillende trouwens. Jonathan en er was nog een ander. Nou ja, goed, laat maar. Ga er maar niet op in. Maar die jongelingen, die waren er altijd. Daar gaat het om. Die jongelingen zijn altijd een beeld van de volgende generatie. Ze hebben al in de vader, ze worden altijd in één adem met hun vader genoemd. Dat wil zeggen, het is een volgende generatie. Het is een beeld van de Christus. Degene die uit de dood is opgestaan. En dat is hier ook zo. De Heere Jezus zelf is altijd de geopenbare Godheid. God geopenbaard in het vlees, of hoe het maar heten mag. Het moet maar duidelijk zijn, de Zoon van God. Maar als hier die jongeling verschijnt, het jongske verschijnt, is hij uitdrukkelijk een beeld van degene die uit de dood zou opstaan of is opgestaan. En dat lijkt niet veel, dat stelt niet zoveel voor. 5 broden, 2 visjes is maar weinig als je 5000 man moet voeden. Moeilijke taal hebben wij toch. Hè? Het hangt er vanaf of ze met mes en vork eten. Nou goed. Goed. En of hoe ze uit de beek drinken. Maar dan ben ik weer bij Gideon, hè? Het lijkt weinig, maar het was in ieder geval genoeg. Daar gaat het om. Nou, daar lezen we dan ook hierover. En ik heb nu op voorhand gezegd, voor het gemak, dat deze schare die hier gevoed wordt, een beeld is van de gemeente uit onze dagen. Degene die uit de legerplaats zijn gegaan, die hun vaste woonplaats, hoe heet zoiets, hun dorp, hun steden, waar die mensen maar vandaan kwamen, verlaten hadden. Ze waren de Heer Jezus nagegaan, ze waren dus uitgegaan buiten de legerplaats, zou je moeten zeggen. En toen was het tijd om te eten. Ze hadden leven, eten nodig. En toen was het er niet en toen verstrekte de Heer en dat. En dat is nog altijd de gang van zaken. Dat was zo bij de uittocht uit Egypte. Mozes, hebben we het over Mozes. Zie. En zo is het in wezen nog. Want als wij de Heer volgen, dan ontvangen wij ook inderdaad leven. Bovendien, in dit hoofdstuk wordt op Mozes teruggekomen. Hoor. Ik weet niet of de naam van Mozes genoemd wordt. Dat wil me zo gauw niet te binnen schieten. Maar er wordt wel gesproken over, uw vader hebben manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Wordt Mozes genoemd letterlijk? Oh ja, inderdaad, ja, toch. Ja, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Nou had Mozes ook brood uit de hemel, en dat ging over het manna natuurlijk. Maar het gaat erom dat dat een type is van het ware brood dat later zou verschijnen. En nou even dit, nou net even de gelegenheid om op iets anders terug te komen nu. Zo goed als men letterlijk het manna gekregen heeft in de woestijn. Dat geen een beeld is van de Heer Jezus die uit de hemel nederdaalt en die leven geeft, voedsel geeft. Op dezelfde manier was er natuurlijk ook letterlijk een hof met daarin een boom des levens. Ik blijf zeggen, dat is niet het belangrijkste, maar het was er wel natuurlijk, hè. Zo letterlijk als dat een manna was, ik denk dat we daar minder moeite mee hebben. Zo letterlijk was er ook een boom des levens en een boom der kennis des goeds en des kwaads. Wijs hem niet aan in de natuur of in het biologieboek, want er staat hij niet in, maar het manna staat daar ook niet in. Hoort er ook niet bij, maakt er geen deel uit van deze wereld, feitelijk. Het heeft te maken met tekenen die God deed en ik zou niet weten waarom die bomen zelf in de hof er niet letterlijk stonden en tegelijkertijd tekenen en dus wonderen waren. Laat hebben we nog een wonderboom bij Jona. Nou goed, kan dus allemaal heel goed, maar het was wel degelijk dus. Een letterlijke aangelegenheid, daar gaat het om. Nou goed, we vinden in hoofdstuk 6 dus eigenlijk eenzelfde soort verhaal als in hoofdstuk 5. Dat lijkt me zo langzamerhand wel duidelijk. Maar de details ervan zijn natuurlijk erg interessant, omdat ze licht werpen op de tegenwoordige bedeling. En het heel bijzondere is dan natuurlijk ook, en dat zeg ik dan ook op voorhand, dat we uit deze geschiedenissen, die inderdaad van toepassing zijn in de eerste plaats op de gemeente, dat we daaruit leren dat gemeentelijke waarheden dus al vast stonden. Ik kan niet zeggen bekend waren, want zo was het niet, maar wel degelijk al vast stonden in de dagen van voor de dood en opstanding van Christus en niet daarna. Want we vinden ze hierin terug. En daar gaat het om. En zelfs heel uitdrukkelijk, dan moet ik geloof ik even zoeken, want ik wilde u dan meteen maar wat laten zien. Nou, ik toch meteen in die bedelingen kwestie duik, zou ik eigenlijk naar Matthäus moeten, ik weet niet zo goed waar. Dus het is namelijk sprake van twee verschillende wonderbare spijzigingen. Of een... Ik heb mijn huiswerk niet goed gedaan. Er is namelijk... ik heb er hier in een in Matthäus 14. Vanaf vers 13. Maar er moet nog een andere zijn. 15, vlak erbij, hè? Vers 29. Ja. Even kijken. Ja. Nou, ik kan het niet helemaal thuisbrengen, maar laat ik dan even naar Matthäus 14 gaan. Waar staat... Als Jezus dit hoorde, vanaf vers 13 dus, hè, Matthäus 14. Als Jezus dit hoorde, vertrok hij vandaar te scheep naar een woeste plaats alleen. Dat komt natuurlijk mooi overeen met, hij ging over de zee van Tiberias. Hij vertrok over de zee van Tiberias, zoals het staat in Johannes 6 vers 1. Het is dus blijkbaar gewoon dezelfde geschiedenis. En dan staat er, en de scharen, dat horende, zijn hem te voet gevolgd uit de steden. Aardig dat het erbij staat, uit de lege plaatsen dus, uit de steden. Zijn ze hem gevolgd? Een beeld van de roeping van de gemeente uit de wereld. En Jezus uitgaande zag een grote schaar en werd innerlijk met ontferming over hem bewogen en genas hun kranken. Er staat er hier nog extra bij. En als het avond werd, kwamen zijn discipelen tot hem zeggende: deze plaats is woest en de tijd is nu voorbij gegaan. Laat de scharen van nu, opdat ze heen gaan in de vlekken, op de atlas dus, de vlekken, de dorpen enzovoorts. En zichzelf een spijs kopen. Maar Jezus zeide tot hen: het is er niet van nodig heen te gaan, geef gij hun te eten. Kennelijk stond Filippus vooraan toen dit gezegd werd, hè? Want dat blijkt uit Johannes 6. En dan staat er: wij hebben hier niet dan 5 broden en 2 vissen. Dat is dus ook hetzelfde als in Johannes 6. En hij zeide: breng mij dezelfde hier. En hij beval de scharen neder te zitten op het gras en nam de 5 broden en 2 vissen. Vers 19 inmiddels. En opwaarts ziende naar de hemel, zegende dezelfde. En als hij ze gebroken had, gaf hij de broden aan de discipelen. En de discipelen gaven die broden uiteraard aan de scharen. En ze aten allen en werden verzadigd en namen op het overschot der brokken 12 volle korven. En het waren totaal 5000 mannen. En de vrouwen worden niet meegerekend. Dat is leuk, want ik kan me zo voorstellen dat over zo'n tekst gediscussieerd gaat worden over de reden waarom de vrouwen niet worden meegerekend. Hè?
Nee, wij niet meer.
Wij niet meer?
Nee.
Nee, de verklaring is heel eenvoudig. De 5 wijst in elk geval op de roeping van de gemeente op enige wijze, omdat het nou eenmaal gebeurt in de 5e bedeling. En omdat 5 altijd duidt op dingen die met de wereld niks te maken hebben. Dat wil zeggen verborgene dingen die er wel zijn, maar die geestelijk zijn. Die openbaar zijn aan de wereld. Dat is de gemeente, dus dat klopt precies. 5000. 1000 heeft tegelijkertijd de betekenis van 1. Moet je altijd onthouden. 1000 is weliswaar een veelheid, maar het is tegelijkertijd een 1. Wel, via het Hebreeuws kan je dat uitleggen, maar dat doet er niet toe. Moet je gewoon onthouden. Hè? 1000 is gewoon een 1. Dus 5000, het zijn er dus meerdere, maar het is een eenheid. En als er iets een eenheid is, dan is dat de gemeente, omdat het 1 lichaam is. En wat niet aan het lichaam is en wat er niet bij het lichaam hoort, maakt geen deel uit van dat lichaam en van die eenheid enzovoorts. De gemeente is het lichaam van Christus en het is dus een eenheid. Op een wat hoog niveau, maar niet in een eenheid. Dus 5000. En aangezien de gemeente het lichaam is van een man, Namelijk van Christus, de man, wordt de gemeente dus als mannelijk voorgesteld. En daarover hebben we al gesproken naar aanleiding van Johannes 1, waar Andreas, wiens naam betekent mannelijk, ten tonele werd gevoerd als een type van de gemeente. Samen met iemand, een andere discipel, wiens naam wij niet kennen, omdat het dan duidt op die verborgene situatie, hè, op die vijf, die onkenbare situatie van de gemeente. Maar die gemeente die de wereld niet kent, blijkt te zijn mannelijk. Dat zag je in die twee discipelen in Johannes 1, en je ziet het hier ook. 5000 buiten de steden, de wereld kent het niet, maar wel degelijk mannelijk, en voor de gelegenheid worden de vrouwen niet meegeteld. Waarom de vrouwen bij andere gelegenheden ook niet meegeteld worden, bespreken wij als wij die andere gelegenheden bespreken. Nee? Zo zit het toch? He? 5000 mannen zonder de vrouwen en kinderen vind ik ook wel aardig. Kinderen worden ook niet meegerekend. Als de gemeente als geheel gerekend wordt, dan praat je niet meer over kind of volwassen. Het lichaam is één volkomen man. De term is uit Efeze 4 uiteraard. Andere begrippen verdwijnen daar volledig uit. Andere onderscheidingen bestaan wel, maar hier niet, omdat het over het lichaam als eenheid gaat. Nou, en dan moet je bedenken wat erachter staat, of wat ervoor staat. Het overschot der brokken, 12 volle korven. Het verhaal is eenvoudig genoeg. De 5000 mannen zijn een beeld van de gemeente in onze dagen gezeten. Positie van rust. Gezeten op de berg, een positie van de hemel. Dus rustend in een hemelse positie naast of samen met de Heer Jezus, want die zat zelf ook neder. En dat is een volledige illustratie van een situatie die in Hebreeën 4 beschreven wordt. Namelijk, de Heer is ingegaan in zijn rust en zit aan de rechterhand Gods. Laat ons dan met vrijmoedigheid tot hem naderen en hem navolgen in de rust, opdat wij van hem, de vorst des levens, leven zouden ontvangen. Genade, barmhartigheid en dat soort dingen wat dan genoemd wordt in Efeze 4 dan. Dat is het verhaal. Dus perfecte beschrijving van de gemeente dus. Maar wat er overblijft daarna, nadat die gemeentelijke situatie geschilderd is, zijn 12 korven. Waar dat op slaat lijkt me duidelijk genoeg. En het is ook heel belangrijk, want die 12 korven duiden natuurlijk op Israël. Daarna alsnog. Er is nog genoeg over, van dezelfde vorst des levens, dezelfde boom des levens, dezelfde Christus des schriften, dezelfde Zoon van God geeft niet alleen leven aan de gemeente in onze dagen, maar geeft daarna precies dezelfde manier leven aan Israël. Aan degene die zouden heersen met God, Israël. Betekent dat ze zouden niet alleen strijden, maar ook heersen met God. En ik zeg dat met zoveel nadruk, omdat 12 niet alleen maar een verwijzing is naar 12 stammen van Israël. Maar in beide gevallen, de 12 korven, zowel als de 12 stammen, verwijzen naar de meer abstracte betekenis van het getal 12. Dat is namelijk, dat het spreekt over heerschappij. Ik ga het nou verder niet uitleggen, dat doen we een andere keer wel. He? Maar heerschappij, en het wijst dus naar degene die zouden heersen met God hierna in de toekomst. Zodat ik weer met grote nadruk kan zeggen dat deze wonderbare spijziging een beeld is van de roeping van de gemeente in onze dagen. En als u zou zeggen, maar het kan toch ook een beeld zijn van de roeping van Israël, zeg ik nee, dat kan niet, omdat dat apart al vermeld staat of alsnog vermeld staat in het noemen van de 12 korven die overblijven. Zie? Zo is het. Waarna wij nog een andere wonderbare spijziging hebben in, wat was het, Matthäus 15. Ik geloof dat het in Marcus uitgebreid staat, maar goed, laat maar zitten. Matthäus 15, Jezus vandaan vertrekkende, vanaf vers 29, hè, kwam aan de zee van Galilea. Dat is inderdaad ook de zee van Tiberias, dat is hetzelfde. Matthäus 15, vers 19. Hetzelfde als de zee van Tiberias in Johannes 6. Want die zee heeft verschillende namen. Er was er nog één, maar die is me nou ontschoten. Meer van Genezeret. Ja, dat was hem. Ja. Ik wou zeggen, dat was iets met die harp. Maar nou goed, inderdaad. Jezus vandaan vertrekken, hij kwam aan de zee van Galilea en klom op de berg en zat al daar neder. Hetzelfde verhaal. Er staat alleen niet dat hij hier de zee overstak. Dat staat bij het andere verhaal wel. Dit gebeurt aan de oever. Maar bij de, in verband met de spijziging van de 5000 die we zojuist even hebben aangehaald, is er sprake van het gaan over de wateren van de zee. Daarna gebeurde het op de oever, dat hebben u goed gezien. Maar het heeft eerst iets te maken met de zee en de wateren enzovoort. Dat slaat altijd op de volkeren. En ook op die manier wordt uitgelegd dat de Heer Jezus Christus en ook de zaligheid eerst zou gegeven worden aan de heidenen, waaruit mensen geroepen zouden worden, een deel zouden hebben aan zijn leven, zijn zegeningen, het nieuwe verbond dus ook. En pas daarna Israël, vandaar het uitdrukkelijk noemen van het gaan over de zee. Maar hier is niet sprake van over de zee, hier zijn ze gewoon aan de oever. Dat is een verschil. En er zat al daar neder, dat is allemaal hetzelfde natuurlijk, want de Heere Jezus is nu hoge priester naar de ordening van Melchizedek gezeten aan de rechterhand Gods. Maar ook als wij later leren dat hij staat en verschijnt enzovoort, moeten we niet denken dat die troon niet zijn troon zou zijn en dat hij niet zijn positie op die troon zou houden. Met andere woorden, wij kennen de Heer nu als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, en sommigen zeggen dan, en straks kennen we hem als koning, en dat is natuurlijk juist, dat is ook zo, maar dat wekt soms de indruk alsof wij hem dan niet meer kennen en alsof zij hem dan ook niet meer kennen als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat is een misverstand, want dat blijft hij altijd. Gij zijt priester voor altoos. In eeuwigheid. Naar de ordening van Melchizedek. Dat daar het koningschap nog eens bijgevoegd wordt en later uitdrukkelijk benadrukt wordt. Ja, dat is wel zo, maar het doet niks af aan het hoge priesterschap wat er eerst al is. Dus ook in de zesde bedeling, in verband met de roeping van Israël na de opname van de gemeente, hebben we nog steeds te maken met de Heer Jezus Christus, die is en blijft de hoge priester van het nieuwe verbond. Hetzelfde nieuwe verbond. Dus op dezelfde berg, en hij zat al daar neder, op dezelfde troon zou je zeggen. En dan staat er, en vele scharen zijn tot hem gekomen, hebben er bij zich kreupelen, blinden, stommen, lammen en vele anderen. Nou, ik zal er maar niks van zeggen van wat dat precies is dan. Maar er staat, en wierpen ze voor de voeten van Jezus, en hij genast dezelfde, alzo dat de scharen zich verwonderden, ziende de stommen spreken, de lammen gezonden, kreupen wandelen, de blinden ziende, en zij verheerlijkte de God Israëls. Dan moet je toch al even merken, dan moet je natuurlijk een beetje fijnproeven geworden zijn, maar dan moet je toch al merken dat hier veel, veel meer, niet oud-testamentisch, maar veel Israëlitischer gedachten naar voren gebracht worden. Hier wordt veel meer aandacht gegeven aan tekenen die gedaan worden, uitgebreid, alle soorten tekenen en zonder uitzondering, en men zag ze en men verwonderde zich daarover, men zag de tekenen, en wie zijn degenen die een teken, of die tekenen verwachten? Ongelovige volk, hè? Maar in ieder geval Israël. De Joden begeren tekenen, staat er. In 1 Korinthe 1. Grieken begeren wijsheid, Joden begeren tekenen. Nou, hier hebben we die tekenen. Ze worden uitgebreid genoemd. En zij verheerlijken de God Israëls. Niet zij verheerlijken de God Israëls. Zij zijn Israël, en dat niet alleen, ze zijn ook een beeld van Israël. Daar gaat het om, dat zal ook blijken, want er staat er, en Jezus zijn discipelen tot zich geroepen hebben, zeiden, ik word innerlijk met ontferming bewogen over de scharen, omdat zij nu 3 dagen bij mij gebleven zijn, en hebben niet wat zij eten zouden, hebben geen leven, dus. En die 3 dagen zijn natuurlijk de bekende verwijzing, ik doe net of het bekend is hoor, de bekende verwijzing, jawel, naar Hosea 6 bijvoorbeeld, dat is de makkelijkste altijd, hè? 6 vers 3, of vers 2 daar in de buurt. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. En dan gaat het echt over de herstel, de wedergeboorte van Israël. En dus over het aanbreken van het nieuwe verbond over Israël. En dat is hier ook het geval. Omdat zij nu, ik had het net ook al een keer willen zeggen, en nu doe ik het alsnog. Het woordje nu in de Statenvertaling en in het Nieuwe Testament, ik bedoel nu, als het uit het Grieks vertaald is, het Nieuwe Testament, heeft altijd niet alleen maar de betekenis van op dit moment, maar heeft altijd de betekenis van inmiddels. Dat wil zeggen, er zit altijd bij aan vast, er is al een tijd aan vooraf gegaan. Nu is niet alleen exact zo laat, o'clock, hè, zoals de Engelsen dat zo plechtig erbij zeggen, 1 o'clock. Net het tijdstip, maar het is weliswaar het tijdstip nu, maar dat voortkomt uit het verleden. Nu, let maar op, je kun je altijd vervangen, of bijna altijd dan, maar kun je altijd vervangen door inmiddels. Dan is hier ook zo. Inmiddels 3 dagen bij mij gebleven. In het andere verhaal over, in Matthäus 14, over de wonderbare spijzing, las ik er straks vers 15. Toen dacht ik aan dezezelfde dingen, toen ging ik eroverheen. Er staat, als het nu avond werd. Ja, hoezo nu? Welk tijdstip dan? Dan zeg je, nou, op het tijdstip dat het avond wordt. Nee, het punt is, als het na lange tijd, hè? Inmiddels, na verloop van tijd, werd het avond. En dus dat nu heeft in het hele Nieuwe Testament de betekenis van, er is al zoveel tijd voorbij gegaan. En als het staat, is nu de welaangename tijd, wil zeggen dat het deze tijd voortkomt uit dat wat in het verleden allemaal gepasseerd is. Het heeft geleid tot het heden en het legt ook veel meer nadruk op het heden. Het oude is voorbij, het oude verbond is voorbij, al de geschiedenissen zijn voorbij, de beloften zijn voorbij, de profetieën zijn voorbij. Ze worden nu, niet van hoe laat, maar ze worden nu inmiddels na zoveel tijd vervuld. Je zou nou toch een keer blij moeten zijn dat het zover is. Dat, die gedachten zitten dus bij, hè. Nou. Dan staat er dus dat zij nu 3 dagen bij mij gebleven zijn, vers 32, daar hebben ze op moeten wachten. 3 dagen in de Bijbel komt veel voor, in het Oude Testament, en ze zijn altijd dagen van vertraging. Dagen van, er gebeurt niks, men moet wachten. Men moet wachten tot de derde dag. Bij de uitocht uit Egypte, bij de doortocht door de Jordanen. Of bij het terugvinden van de ezels, dat kan natuurlijk ook. Die komen ook op de derde dag pas terug, je weet niet hoe, maar dan zijn ze er ineens. Die moeten gewoon op wachten. 3 is een kwestie van wachten. Nou, ze hebben nu 3 dagen gewacht, ze zijn bij mij gebleven. En ze hebben niet wat ze eten zouden, maar we weten langzamerhand ook dat op de derde dag, of na 3, inderdaad het eten, namelijk het leven, komt. Daar staat er dan ook. En ik wil hen niet nuchteren, met een lege maag dus, van mij laten, opdat ze op de weg niet bezwijken. En wat doet hij dus? Zijn discipelen zeiden tot hem, van waar zullen wij zoveel broden in de woestijn bekomen? Hoe komen we aan brood in de woestijn? Gevoel van Joodse humor denk ik altijd maar, hè. Hoe kom je aan brood in de woestijn? Nou, je gaat naar de eerste beste oase en je vraagt gewoon wat meer granenbrood. Zullen we het hebben, hè? Nou goed. Dat wij zulk in grote scharen zouden verzadigen. Dat is het dus niet, is de gedachte. Dat is wat er eigenlijk gezegd wordt. Hè? Dat is er niet in de woestijn. In de woestijn is geen brood. Maar de gewone waarheid is namelijk, in de woestijn is geen leven. Dat is zelfs de definitie van de woestijn. Een woestijn is geen woestijn meer als er leven is, of als er brood is, of als er water is. Dus men kan rustig uitgaan in de woestijn, zolang men daar maar water krijgt uit de rots. En brood, mannen uit de hemel bijvoorbeeld. En daar wordt later dan ook over gesproken. Hè? Nou goed, er staat dus, Jezus zei tot hen, hoeveel broden hebt gij? En zij zeiden, 7 en weinige visjes. Niet 5, maar 7. En dat is niet een misstelling, want het verhaal is gewoon, dat bij een andere gelegenheid had men 5 broden en 2 visjes. Zo, dat uitdrukkelijke verwijzing is naar de gemeentelijke waarheid, maar daar hebben we het nog over. Maar hier zijn het er niet 5, maar 7. En het aantal visjes wordt helemaal niet genoemd. Het is wel brood en vis. Het is dus hetzelfde als bij die andere gelegenheid. Het is ook dezelfde plaats in principe. Het is helemaal hetzelfde. Alleen het aantal waarmee gewerkt wordt is anders. Namelijk 7 broden en onbestemd aantal visjes. En hij gebood de scharen neder te zitten op de aarde. Bij aarde moet je trouwens ook altijd aan Israël denken. Hè? Aarde is land, dat is hetzelfde en dat is gewoonlijk Israël. En in het andere geval staat er immers dat het was het gras. Het was begroeid. Het was gras, terwijl gras gewoon een beeld is van de natuurlijke mens. In het algemeen. Zoek het woord gras maar op in de concordantie en dan vind je dat wel. Hè? Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Daar maai ik het gras nooit zo vaak. Dat kan ik niet zo goed tegen. Dat gaat mij aan het hart, hè. Ja. Die zal maar in de maaimachine vallen. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Nou goed. Hij gebood de schade neder te zitten op de aarde. Het beeld van Israël. Hij nam de 7 broden en de vissen. 7 slaat altijd op het godsverlossingswerk in het algemeen. Alles bij elkaar. Heel godsverlossingswerk. En dat wordt niet alleen aan Israël gegeven, maar wordt zelfs via Israël bediend. Israël bedient ook dat verlossingswerk van Christus, om het zo te zeggen. Ik vertel het nu wat kort, maar goed. En dan de 7 broden en de vissen. En als hij gedankt had, brak hij ze en gaf ze zijn discipelen. Waarbij maar we zien dat breken van het brood niet een beeld is van de dood, maar gewoon een beeld is van hoe leven wordt uitgedeeld. Wordt van celdeling gehoord? Nou goed. Ik ga het niet uitleggen, dat is me veel te moeilijk, want ik heb er alleen maar van gehoord natuurlijk. Dat kan ook, hè? Dat leven voortplant door deling. Nou, dat is met het leven van Christus dan ook inderdaad zo. Het leven van Christus wordt aan ons gegeven. En het breken van het brood en het uitdelen van het brood is een uitbeelding van hoe het leven van Christus medegedeeld wordt aan en ieder die gelooft. Dat is alles. Nou goed. Oh, u bedacht aan die uitdrukking in Korinthe van dit is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt. Dat dacht u aan. Staat het in uw Bijbel? Als het erin staat, moet u doorstrepen, want het staat er niet. Staat de vertaling, staat het, maar het staat niet in de grondtekst. Het staat zelfs nergens. Er staat wel dat hij het brood nam en brak en uitdeelde. En breken en delen is gewoon één en hetzelfde verhaal, hè? Breken en delen, u weet het, zoek het maar uit het Nederlands op, breken en delen is gewoon hetzelfde, het zijn zelfs synoniemen. Men breekt het brood om het uit te delen, het is ook één geheel, het wordt ook eigenlijk als een synoniemia, anders zouden zeggen hè, ja, is, maar ik denk dat het een synoniemia is, zoals het strikt neemt, hè? Wordt als synoniemia gebruikt, hij breekt het en deelt het, maar breken, bij breken ontstaan delen en door delen ontstaan brokken, bedoel, het is gewoon hetzelfde, hè? Breken gebeurt omdat het uitgedeeld zal worden en de wijn wordt uitgegoten, niet omdat het een beeld is van de dood, maar omdat het uitbeeld hoe het leven, want dat is wijn, wordt mede gedeeld aan. Waarna uitdrukkelijk bij verteld wordt dat de consequentie daarvan is dat als men aan dat brood deel gekregen heeft nadat het gebroken was, dat men daarna eens broodsdeelachtig is, zodat je maar ziet dat je typologisch dus nooit mag zeggen dat het brood gebroken werd en dat het een beeld is van de dood. Want typologisch wordt het helemaal niet gebroken, blijft het namelijk één brood waaraan men deel krijgt. En één beker. Ja, nee, dat staat er, 1 Korinthe 10. Dus houd het vast hoor. Hij breekt het, hij deelt het uit, dat is waar, maar dat betekent dat hij zijn leven meedeelt aan anderen. Hetzelfde is trouwens waar als in het Oude Testament gesproken wordt over het sprenkelen van het bloed. Er zijn ook misverstanden over. Want het sprenkelen van het bloed is net zo goed een beeld van de uitdeling van leven. Niet van de dood, maar van het uitdelen, het meedelen van leven. Wij zijn besprengd met het bloed van Christus, zegt Petrus bijvoorbeeld. Hè? 1 Petrus 1 meen ik meteen al. Dat is ontleend natuurlijk aan de Oud-Testamentische gedachte, dat bij de oprichting van de tabernakel alle dingen, bijna alle dingen, zegt Paulus dan ook in Hebreeën, besprengd werden met het bloed, omdat ze geacht worden daardoor tot leven te komen. Niet deel te hebben aan de dood, maar deel te hebben aan het leven. En dat is hier dus ook zo, bij het uitdelen. Nou, daar staat er, als hij gedankt had, brak hij ze, vers 36 van Matteüs 15, en gaf ze zijn discipelen, en de discipelen gaven ze aan de scharen. En zij aten allen en werden verzadigd, en zij namen op het overschot der brokken. En nu zijn het er geen 12, maar 7 volle manden. En je kunt het nou uitrekenen. Je hebt eerst 5000 man en die houden 12 over. Dat is een beeld van de gemeente en er blijft over voor Israël. Hier heb je Israël, hoeveel waren het? 4000, ja, heeft met aardse dingen te maken. Hè? 4000, uit alle 4 hoeken der aarde worden ze dan ook verzameld. Makkelijk zat. Wordt ook een eenheid, de eenheid van Israël, verzameld uit de hele wereld. 4000 en ze krijgen 7 broden, een beeld van het volmaakte verlossingswerk wat God doet in Christus. En ze houden daarna ook nog eens een keer 7 volle manden over. Voor wie zouden die 7 volle manden nou zijn? Voor wat daarna komt, namelijk de volkeren. De 70 volkeren zou je eigenlijk moeten zeggen. De volkeren. Zodat je hier 3 bedelingen achter elkaar eigenlijk uitgebeeld vindt. Eerst die van de gemeente, de 5000 met 5 broden en 2 visjes, houdt 12 over. Dan Israël, voor wie die 12 dan eigenlijk zijn, maar uitgebeeld in 4000, 7 broden, een onbepaald aantal visjes. En die houden ook weer 7 over voor wat daarna komt, namelijk de bedeling van het koninkrijk, de 1000 jaren. Dus respectievelijk de bedeling der genade, dan de bedeling van de volheid der tijden en daarna de bedeling van het geopenbaarde koninkrijk. De 5e, 6e, 7e bedeling. Zie? Zodat je dus helemaal niet hoeft te strijden of zo'n wonderbare spijziging van toepassing is op Israël of op de gemeente of op de volkeren. Uit het verband blijkt gewoon waar het op van toepassing gebracht moet worden. Maar ik moet zeggen, een groot deel van die waarheid is natuurlijk gemeenschappelijk, is hetzelfde, is dezelfde waarheid, dezelfde Christus, hetzelfde nieuwe verbond, dezelfde koning, dezelfde hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het is allemaal hetzelfde verhaal, het is dezelfde boom des levens, of hoe je dat maar noemen wil. Maar er zijn verschillende bedelingen waarin die dingen tot uitdrukking komen en daar bestaan de verschillen tussen. Maar uitdrukkelijk vinden we hier dus vermeld, via deze typen, dat inderdaad dat nieuwe verbond en de ontwikkeling van het nieuwe verbond zou plaatsvinden in de loop van 3 achtereenvolgende verschillende bedelingen. Daar gaat het om, zodat je ziet dat deze waarheden wel degelijk vaststonden. Nogmaals, bekend waren kan je niet zeggen, maar je kunt wel zeggen dat die waarheden vaststonden, werden vastgelegd in de uitdrukking van de Heer Jezus. Later zegt de Heer dan ook, wat ik nu doe, en maar ook wat ik u nu vertel, zo kunt gij nu nog niet verstaan, maar straks komt de andere trooster enzovoort. Die zal u in heel de waarheid, al de waarheid, heel de waarheid is dat. Die zal u in de gehele waarheid leiden. Toen werden de schriften ook ineens de schrift. Hè? Zal u in heel de waarheid leiden. En hij zegt er ook bij dat ze dan zouden begrijpen waarover hij gesproken had. Dan zult gij mijn woorden verstaan. En zo is het ook. Zodat we vinden dat de roeping van de gemeente niet maar een uitvinding is van Paulus of een theologische ontwikkeling die tot stand is gebracht door Paulus, waar een zekere vorm van zekere waarheid in zit. Maar in tegendeel, het is de ontwikkeling van een waarheid die al vast lag in de dagen van het Oude Testament. En er wordt ons op deze manier ook uitgelegd hoe dat dan zit. Nou, dan ga ik terug naar Johannes 6. Na deze, aan het begin van Johannes 6, hè? En ik zeg er weer bij, de staat na deze, dat kan een tijdsaanduiding zijn, maar het hoeft helemaal niet, want we zijn hier bij Johannes, en bij Johannes gaat het om het woord, zodat de uitspraken van Johannes in de eerste plaats, dat geef ik maar een vuistregel, hè? Die gaat niet altijd op, maar dat bij Johannes, de uitspraken van Johannes in de eerste plaats een literaire betekenis hebben, oftewel een betekenis hebben die met het woord en de vorm van het woord, de structuur van het woord te maken hebben. Ik zal het nou eenvoudiger zeggen. Na deze zou een tijdsaanduiding kunnen zijn. En als ik het zou lezen in het boek Handelingen, dus bij Lucas, dan zou ik zeggen, na deze is uiteraard een tijdsaanduiding. Eerst dit, dan dat, dan dat. Maar bij Johannes zijn we nu, en nu geloof ik niet dat het een tijdsaanduiding is, maar nu geloof ik dat het na deze wil zeggen, dat nadat ik het voorgaande verteld heb, zal ik je nu dit eens vertellen. Na hoofdstuk 5 zal ik je nu hoofdstuk 6 eens vertellen. En dat er goede aanleiding voor is, heb ik al uitgelegd. Want eigenlijk heb ik al die tijd al over dat na deze staan praten. Want ik probeer uit te leggen dat hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 gewoon aan elkaar zitten. Het ene is een ene teken, het andere is een andere teken. Maar de betekenis is in wezen dezelfde. Namelijk hoe de Heer leven geeft. En na het verhaal van de genezing van de lammen in de Bethesda, na deze is er nog een ander verhaal met dezelfde betekenis. Namelijk die van de wonderbare spijziging. Dat volgt nu. En dat heb ik trouwens al eerder zo uitgelegd, hè? Die uitdrukking na deze in het Johannes-evangelie. De dingen staan daar niet op volgorde. En als je zegt na deze betekent toch dat het volgorde is, dan zeg ik ja, het is wel volgorde, maar niet chronologisch. Maar het is een literaire volgorde, ik weet niet hoe je dat anders noemt. Het is een volgorde die noodzakelijk is voor het vertellen van de boodschap. Dus na deze, dat betekent in verband met het voorgaande, dat betekent het, hè. Of het betekent zoveel als, nu ik het er toch over heb, kan ik je hierna nog wel eens wat vertellen. En dat komt dan hier, hè. Maar wanneer het precies was, staat er niet bij. Er staat alleen dat het was in de dagen van het feest der Joden. En zelfs dat is nog niet in de eerste... Dat is vers 4, hè? En zelfs dat is nog niet eens in de eerste plaats een tijdsaanduiding, hoewel het dat is. Want het is, de bedoeling is natuurlijk maar dat men deze hele geschiedenis ook zou moeten zien in het licht van de betekenis van het feest der Joden, namelijk het Pascha. Want wat doet men tijdens het feest van Pascha? Brood eten. Ongezuurd brood eten. Het heet namelijk ook het feest van ongezuurde broden. Hetzelfde feest. Broden, gaat het ook maar om. Er is ineens ander brood. Brood met een andere oorsprong. Brood wat niks met het andere brood te maken had. Ongezuurd namelijk. Precies hetzelfde. Daar is het zuurdesem op de avond van de 13e van de eerste maand uit het huis weggedaan. Gaat pa voorop met een lampje of met een kaarsje, al naar de Joodse gebruiken, het huis door om zuurdesem te vinden. Dat vindt hij toch niet. Hè? En als hij het wel vindt, dan doet hij net als het niet is, want het is maar een ritueel. Hè? Nee, daar gaat het ook maar om. Het is maar een ritueel. Dat komt niet zo krek. Het is een ritueel. Wat wordt gedaan, staat niet in de Bijbel dat het zo moet, maar men doet het zo. Men gaat op zoek naar of er zuurdesem is en men komt tot ontdekking. Nee, het is er niet. Het is weg. En dan kan men dus vervolgens ongezuurd brood eten, want het oude is voorbij gegaan. Ziet, alles is nieuw geworden en je moet de Jood die dat zo doet eens vertellen dat hij eigenlijk loopt te demonstreren dat het oude verbond voorbij is. Waarnaar hij zoekt is de wet, maar de wet is weg. De heerschappij van de wet is in feite de heerschappij van de zonde. Het is precies hetzelfde, zegt Romeinen, wat is het, 6 of 7? Romeinen 6 is het, ja. Het is precies hetzelfde. De heerschappij van de wet is de heerschappij van de zonde. Want de wet zal over u niet heersen. Gij zijt onder de genade. Nou, hoe dat ook zij, hij zoekt dus eigenlijk naar zuurdesem, oftewel naar zonde. En dus zoekt hij eigenlijk naar de wet, daar komt het op neer. Maar het is er niet. En het ongezuurde brood wat hij vervolgens eet, is het leven wat gegeven wordt door de Messias, door de Christus, voor wie... Maar dat weten ze ook niet, voor wie eigenlijk een stoel wordt klaargezet, al heet het dan de stoel van Elia. Maar die stoel van Elia is eigenlijk, maar dat is een stapje verder, gewoon de stoel van de Heer Jezus zelf. Maar die is er niet, die verbergt zich in onze dagen. Maar goed, allemaal even te zijn. Maar in dat licht zou je moeten zien. Ik hoop wel dat ik net duidelijk gezegd heb dat ook dus die uitdrukking in vers 4, het Paasgaatfeest, de Joden was erbij, weliswaar een tijdsaanduiding is, het zal ook letterlijk zo geweest zijn, en toch is het in de eerste plaats niet een tijdsaanduiding, maar het gaat gewoon om een associatie. En zo werkt dat, ik heb het vaker gezegd, in de beeldende kunst werkt het ook zo. Er worden allerlei voorwerpen bij elkaar gebracht op een stil leven, hè? Of zoiets. Een schilderij, een beetje veel. Allerlei attributen die met elkaar in verband gebracht moeten worden in hun overdrachtelijke betekenis. Daar gaat het om. Het gaat om dat dingen met elkaar geassocieerd zouden worden. En dan zeggen wij, wat stelt het voor? Nou, gewoon nog niet zoveel. Hè? Nee, zo is het nou eenmaal. Maar we moeten die dingen leren begrijpen. Dat is hier ook zo. Er wordt van alles bijgesleept wat historisch van geen belang is. Maar het wordt wel even genoemd omdat het van belang is voor de betekenis van het geheel. Nou, na deze vertrok Jezus. Hij vertrok. Van wie? Hij vertrok van degene, als je het leest in verband met voorgaande, vertrok hij van degene die Mozes niet wilde geloven en dus Jezus ook niet wilde geloven. Waar gaat het dus vervolgens over? Weten wij al, hè? Want we hebben eerst de brieven van Paulus gelezen voor het gemak. Hè? Wij weten dus dat, dat de Heer en daarmee de zaligheid gaat naar de heidenen. Wij weten trouwens ook dat het overeenkomt met wat er staat in Johannes 10. Want we hebben gesmokkeld, dat deed ik op school ook altijd. Ik was altijd hoofdstukken vooruit, stiekem gelezen. We hebben stiekem Johannes 10 gelezen al. En er staat dat de Heer ook schapen had, andere schapen, die niet van deze stal waren, die zouden ook het woord horen. Dus de Heer vertrok over de zee. Dan moet ik voorzichtig worden dat ik niet te veel ga vertellen meteen. Maar over de zee, oftewel, hij ging eigenlijk naar de heidenen. En dat is wat Paulus later zegt, hè, dat de zaligheid de heidenen gezonden zou worden. Dat is wat hier wordt uitgebeeld. Hij vertrok van Israël, oftewel hij verborg zich voor Israël, want zo staat het bij een andere gelegenheid ook. Ook in Johannes trouwens. Nee, dat is Johannes 8 wordt het dan, maar goed, laat maar zitten. Hij vertrok over de zee, dat is een beeld van hoe de zaligheid naar de heidenen gaat. De heer vertrok ook een keer over de zee of ging op de zee om van daar af de gelijkenissen uit Matthäus 13 bijvoorbeeld te spreken tot degene die aan de oever waren. Dat is precies hetzelfde verhaal, dezelfde betekenis. De heer begeeft zich tot de heidenen en vanuit de heidenen, vanaf de zee, komt de boodschap tot Israël. Zo gaat dat, hè. Nou, hij vertrok over de zee. En de vertrok is dus eigenlijk al een beeld ook van zijn hemelvaten. Hoe hij zich voor Israël zou verbergen. En ik heb vorige keer al gelezen. Nou, moet ik even, dat weet ik niet zeker. Maar ik meen dat ik vorige keer gelezen heb uit Deuteronomium 31. Waar stond dat het boek, het wetboek, gelegd moest worden in de buurt van de Ark des Verbonds. Als een getuigenis tegen Israël. Herinnert u zich dat?
Ja, ja.
Ik weet het juist de vers niet meer. Zie je het vorige bandje? 31 voor 26. Ja, ik heb nog een uitweiding gemaakt ook. Ja. Maar in Deuteronomium 31 lezen wij over dat het wetboek moest gelegd worden als een getuigenis niet voor, maar tegen Israël. En dat is wat de Heer zei in Johannes 5. Meen niet dat ik u verklagen zal bij de Vader, die u verklaagt is Mozes. Ik ken het trouwens ook nog de duivel, dus ook de aanklager. Op een andere manier hoor, overigens niet helemaal hetzelfde, maar wel eenzelfde functie. Maar het is Mozes die u zal verklagen, Mozes op welke gij gehoopt hebt. Of althans zegt te hopen. En de Heer verwijst u dus duidelijk zelf naar Deuteronomium 31. Ik zoek het toch maar even op voor het gemak. Deuteronomium 31... Vers 26, neem dit wetboek en leg het aan de zijde, aan één kant betekent dat, naast betekent het gewoon, hè, aan de zijde van, is gewoon naast. Leg het naast de Ark des Verbonds des Heeren uw Gods, dat het al daar zij, ten getuige tegen u. Want die wet zal getuigen tegen Israël en zeker tegen nog ongelovig Israël in de toekomst. Maar waar het vervolgens om gaat, is dat hier in Deuteronomium 31 en 32 gesproken wordt over dat de Heer zijn aangezicht voor Israël zou verbergen. Dan heb ik weer een verkeerde Bijbel meegenomen. Dus dan zijn mijn teksten weer niet op de juiste plaats onderstreept. Dan moet ik even wat meer zoeken. Maar bijvoorbeeld dezelfde Deuteronomium 31, inderdaad vers 16 en vooral 17... Zo zal mijn toorn te die dagen tegen hetzelfde ontsteken en ik zal hen verlaten en mijn aangezicht van hen verbergen. Nou, in Johannes 5, vers 45, 46 en 47 wordt gesproken over de wet van Mozes die tegen Israël tot getuigen is. En dat is precies wat hier in Deuteronomium 31 gezegd wordt. En het volgende vers in Johannes is dan na deze vertrok Jezus over de zee van Galilea. Welke is de zee van Tiberias? En hier in Deuteronomium wordt gezegd, de Heer zou zich voor Israël verbergen. Nou, dat is het verband. En ik denk dus dat de Heer inderdaad, toen hij deze woorden sprak en deze dingen deed in Johannes 5 en 6 enzovoorts, die daarbij gedacht heeft van Deuteronomium 31. En indien niet, dan maakt het nog niks uit. In elk geval leggen wij het verband. De verband is er heel uitdrukkelijk. En over die verberging van Israël, van de Heer, voor Israël, wordt hier uitgebreid gesproken. In ieder geval Deuteronomium 29 al, vers 29. En daarna Deuteronomium 30 en ook 31. En ik meen zelfs ook dat het nog in hoofdstuk 32 genoemd werd. Ja, vers 20 bijvoorbeeld, van hoofdstuk 32. Ik kan er nou niet even een rijtje van teksten noemen. Omdat ik ze niet aangetekend heb zo. Maar het moet maar duidelijk zijn, zo, anders neem je maar de concordantie, hè? Verbergen. Ik zal mijn aangezicht ganselijk van hen verbergen. Dat is wat uitgebeeld wordt ook in Johannes 6 vers 1 dus. Na deze, of in verband hiermee, in verband met de wet als getuige tegen Israël, vertrok Jezus van Israël over de zee, wat altijd een beeld is van de heidenen, van Galilea, en Galilea is officieel Galilea der heidenen, zo heet het nou eenmaal, al in Jesaja. En daarna uitdrukkelijk aangehaald in Matthäus 4. Maar die zee van Galilea heet ook, Meer van Genezeret, maar dat staat hier dan niet bij. Dat is wel leuk, want de Genezeret heeft iets met een harp te maken. En een harp brengt muziek voort, psalmen, lofzangen tot eer van God. Zodat je ziet dat het toch iets wil zeggen van dat de heidenen, want daar gaat het er feitelijk over, als het over die zee gaat, dat die heidenen de Heer zullen lofzingen. En dat is typisch een uitdrukking van de gemeente. Ja. Ja. Tot lof van God. Dat is de vijfde generatie van de mens. Mahalal El. Dat wil zeggen, tot lof van God betekent dat. En dat is ook een uitbeelding van de gemeente natuurlijk. Tot lof Gods. Dat gaat met de harp. Ja. Genezeret. Nou goed. Maar die naam staat er hier niet bij. Die is hier verborgen. Want ja, goed. Moet maar, hè. Maar er staat wel, welke is de zee van Tiberias. Zo heette de zee ook. Waarom precies is, ben ik vergeten. Maar de betekenis heb ik wel onthouden. Want Tiberias is gewoon een van de Romeinse keizers. De grootste machthebber over de heidenen. Zodat je maar weer ziet dat het echt over de heidenen gaat. De Heer begeeft zich dus als het ware naar de heidenen. En daar ontstaat een grote schare. Hem volgde een grote schare, omdat zij zijn tekenen zagen die hij deed aan de kranken. Ze kwamen dus tot geloof. En Jezus ging op de berg en zat al daar neder met zijn discipelen. En bij zijn discipelen moet je niet meteen denken aan 12, want discipelen betekent gewoon met degene die hem gevolgd zijn. En dat is dus eigenlijk de hele schare daar. Dat is niet een beperking. Voor discipelen is eigenlijk een niet vertaald Grieks woord. En dat betekent gewoon degene die hem volgen. Dus Jezus ging op de berg en zat al daar neder met zijn discipelen. En dat is precies wat er in onze bedeling gebeurt. Waarbij de Heer Israël heeft achtergelaten. Dat wil zeggen, hij heeft zich voor Israël verborgen. En hij roept wie maar wil tot zich. Ook een Israëliet eventueel natuurlijk. Maar heidenen in de eerste plaats, dat is nu eenmaal zo. Worden tot hem geroepen om met hem de rust in te gaan. De positie van Christus en zijn discipelen op de berg, de 5000 op die hoge plaats, zijn een beeld van de gemeente van onze dagen. En als er dan staat de Pascha, het feest der Joden was erbij, staat domweg te verwijzen naar het aanbreken van het nieuwe verbond. Want het feest, het gaat hier uitdrukkelijk over feest, feest van Pascha, het feest begon op de 15e en duurde officieel 7 dagen, eigenlijk dus voor altijd, want dat betekent het eigenlijk, maar begon op de 15e en dat is van belang omdat op de 14e het paaslam, het Pascha, het paaslam geslacht en gegeten werd. Maar het punt is dat het feest van Pascha gevierd wordt nadat het paaslam geslacht is en nadat men er deel aan gekregen heeft, of althans van gegeten heeft op de 14e. En op de avond van de 14e mocht er niets van het paaslam meer overblijven. Dus eerst het slacht en eten van het paaslam, een beeld van de dood en opstanding van Christus. En wat daarna volgt, is het feest van de 15e tot en met de 21e. En dat is dus een beeld van het nieuwe verbond, waarin men ongezuurde broden eet, omdat het zuurdeesem, de zonde, is weggedaan. Dus ongezuurde broden, het paaslam is er sowieso niet meer. En wat er nog wel op de tafel staat, ook heel belangrijk, blijkt te zijn ongezuurd brood en de bekende wijn die de Heer op zijn laatste paasmaaltijd ook nam en uitschonken aan de discipelen rijkt enzovoort. Kortom, allemaal een beeld van het nieuwe verbond. Maar hier speciaal toegepast natuurlijk op de gemeente van onze dagen. Maar daarover hebben wij het weer na de koffie. Ik hoop de draad weer op te nemen in Johannes 6. Waar we dus een uitgebreid decor geschilderd vinden. Want zo noem ik dat altijd maar. Een achtergrond, hè? Een decor waar tegen de gebeurtenissen zich afspelen. Dat decor is: na deze vertrok Jezus over de zee van Galilea, der heidenen. Welke is de zee van Tiberias, genoemd naar ene keizer Tiberias, der heidenen dus. En hem volgde een grote schare. De betekenis daarvan is uiteraard de grote schare uit de heidenen. Niet te verwarren, overigens, met een andere grote schare uit Openbaring 7. Want daar bestaat die grote schare weliswaar, net als hier in principe, uit gelovigen. Maar hier is die grote schare een beeld van de gemeente van onze dagen, gelovigen uit de heidenen. Terwijl in Openbaring 7 het ook gaat om een schare van gelovigen uit de heidenen. Dat wel degelijk, maar dat is niet de gemeente. Dat zijn degenen die tot geloof zijn gekomen door de prediking door Israël van het evangelie van het koninkrijk. Hè? Oftewel, meer speciaal, het is een beeld van degenen die tot geloof gekomen zijn door de prediking van de 144.000 Jehovah-getuigen. Een getuige van Jehovah. Nou ja, dat helpt ook al niet. Maar goed, de 144.000 getuigen dan vooruit. En dat is in de zesde en daarna zevende bedeling. Hè? Maar de overeenkomst is de grote scharen uit de heidenen. De gedachte is wel degelijk dat de grote scharen een beeld is van gelovigen uit de heidenen. Maar die heb je nu in onze dagen. Dan is het de gemeente, je hebt het straks. En dan zijn het degenen die het geopenbaarde koninkrijk binnengaan. Nou goed, grote scharen dus volgden hem, omdat ze zijn tekenen zagen die hij deed aan de kruiken, oftewel ze kwamen tot geloof in hem. Zij geloofden namelijk dat hij de Messias was op grond van de tekenen die hij deed. En wij lezen en bestuderen die tekenen en komen tot dezelfde conclusie. Dus inderdaad, het is op ons van toepassing te brengen. En Jezus ging op de berg. De berg is de hoge plaats en daarmee een uitbeelding van de hemel. Het is niet de naïeve gedachte van de ben je wat dichter bij de hemel. Maar het is gewoon symboliek natuurlijk. Hè? De berg als beeld van de hemel. En u weet, Mozes was ooit op een berg. Paulus ook, dezelfde berg trouwens. Hoe aardig om het even aan te halen. Nee, een berg in Arabië. Dat wil zeggen op de Sinai. Op de berg. En wat zij daar zagen, waren hemelse dingen. Inderdaad, ja. De hemel. Zij keken in de hemel. Zo was dat. En voor beneden was het onzichtbaar, omdat het in de wolk was en zo, hè. Ja, de berg is dus een beeld van de hemel. Jezus ging op de berg en zat al daar. Dikwijls lezen we dat hij ging op de berg om te bidden. Maar dat is precies hetzelfde, want het bidden op de berg is een uitbeelding van de Heer Jezus Christus, die onze middelaar is, de middelaar en dus hogepriester. De middelaar van het nieuwe verbond, die voor ons bidt op de berg, oftewel aan de rechterhand Gods. Dus Jezus ging op de berg en zat al daar neder, zit aan mijn rechterhand, hè, daar wijst het naar terug uit Psalm 110, altijd weer Psalm 110, meest geciteerde schriftplaats uit het Oude Testament in het Nieuwe, Psalm 110. Jezus ging op de berg en zat al daar neder met zijn discipelen, dat wil zeggen die zaten daar ook, ze zaten allemaal. En het paasgaatfeest der Joden was nabij, je zou hierbij toch ook al moeten denken aan de gebeurtenissen die vermeld staan in Johannes 13. En wat er verder volgt, dat wil zeggen de gebeurtenissen waarbij de Heer en zijn discipelen nederzaten. Niet op de berg, maar wel in de opperzaal. En dat is ook precies hetzelfde. Een beeld van de hemel uiteraard. Een hogere etage. En dat was ook Pascha. Nou ja, niet feest van Pascha, maar het was wel Pascha. De Heer had toen het paaslam voor de laatste maal. En hij zei dat het vervolg daarop zou zijn in het koninkrijk. Want hij zei, ik zal niet meer van de wijnstok drinken, de vrucht van de wijnstok drinken, totdat ik in het koninkrijk gekomen zal zijn. De gedachte is gewoon dat het koninkrijk 3 dagen later begon. 4 dagen later, vooruit. De dag van zijn opstanding, onder het nieuwe verbond namelijk. En wat er normaal op de 14e zou volgen, zou gewoon zijn het feest van Pascha, waarop men ongezuurde broden en wijn zou eten en drinken. Maar overdrachtelijk wil zeggen dat nadat Pascha zou moeten komen, het koninkrijk zelf. En dat kwam ook door de opstanding van Christus. Dat even los van enige letterlijke betekenis daarvan, want dat is eigenlijk niet helemaal niet van belang daar. Zelfs de vraag of er überhaupt een letterlijke betekenis aan die uitspraak van de Heer Jezus verbonden is. Maar dat even terzijde. Het paasgaatfeest der Joden was dus erbij. Dat wil zeggen, dat was ook in de buurt. In gedachten zie ik dan op de schilderij, zie ik dan gewoon de Heer en zijn discipelen zitten op de berg. En er hangt ook een kalender aan de boom. Of aan een paaltje waar de datum dan op staat, zo van Pascha was erbij. Dat is een van de attributen die erbij hoort, zodat je het hele decor daar geschilderd vindt. Het heeft er iets mee te maken. En wat het ermee te maken heeft, heb ik net al uitgelegd. Het is de verwijzing naar het nieuwe verbond gewoon. En dan staat er: Jezus dan, de ogen opheffende, hij keek om zich heen. Want dat doet hij vanaf de positie van de troon. De positie van de middelaar, de hoge priester. Hè? Jezus dan de ogen opheffende en ziende dat een grote schare tot hem kwam, zei tot Filippus: Van waar zullen wij broden kopen opdat deze eten mogen? En dan staat er meteen bij, doch dit zeide hij hem beproevende, want hij wist zelf wat hij doen zou. Maar dat weten we nu natuurlijk al. Omdat wat hier uitgebeeld wordt en spreekt over het koninkrijk dat zou komen. De positie op de berg is een positie van de hemel, het is de troon waarop de priester zit. Ja, dat zou je gedacht zijn. Waarop de koning zit dus. De koning. Naar de ordening van Melchizedek dus ook. Dus het koninkrijk komt. De berg is sowieso een koninkrijk. De koning zit op de berg, dat is zijn troon. Of het nou Sion is, of de berg mijner heiligheid. Of enige andere berg, de berg der verheerlijking van mijn part. Dat maakt verder niet uit. Het is toch altijd dezelfde situatie. Dus het gaat erom dat het koninkrijk zou komen. Maar de vraag is, wordt het koninkrijk openbaar? Ik bedoelde, het koninkrijk zou aanbreken. De vraag is, wordt het koninkrijk openbaar of niet? En het gekke is, was me er straks zelfs nog ontgaan, dat eerst hier Filippus genoemd wordt, en daarna wordt zelfs letterlijk Andreas genoemd, in vers 8, ik heb hem dus voor mijn beurt net al even aangehaald. En die twee hebben er beide iets mee te maken, namelijk aan Filippus wordt gevraagd van waar zullen wij broden kopen, dat is vers 5, en Filippus zegt dan, ja, dat kunnen wij niet. Hij zegt dat het ingewikkeld is. Maar hij zegt, voor 200 penningen brood is voor deze niet genoeg, omdat in ieder van hen een weinig nemen. Hij is het rekenen geslagen. Maar het antwoord is gewoon, dat kunnen wij niet. En een van zijn discipelen, vers 8, namelijk Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tot hem, hier is een jongs, geef 5 broden en 2 visjes. Maar ja, dat is niet zoveel, zegt hij erbij. En dan heb je Filippus en Andreas naast elkaar. En zowel Filippus als Andreas spelen een rol in het verhaal van Johannes 1... De roeping van de eerste discipelen. En in het eerste geval hebben we zijn twee verschillende gebeurtenissen op twee verschillende dagen achtereenvolgens. Die ene dag vinden we 2 discipelen van Johannes die overstappen als het ware naar de Heer Jezus. De Heer Jezus volgen. Johannes zei ook dat ze dat doen moesten trouwens. En zijn er 2 waarvan de een geen naam heeft en de andere heet Andreas. Het was de broer van Petrus, staat er dan nog bij. Maar de een heet Filippus, de een heeft geen naam en de andere heet Andreas. Dus dan zeg ik altijd, het zijn er 2, maar ze hebben 1 naam. En dat is altijd een beeld van de gemeente. Sowieso. Net als bij de Emmausgangers. Hè. Het zijn ook 2. Ze hebben maar 1 naam, Cleopas. Maar goed, 2 en ze hebben maar 1 naam. Ze heten namelijk Andreas en dat betekent mannelijk. Want die 2 die tot 1 geworden zijn onder 1 naam zijn een beeld van Jood en Heiden die tot 1 worden in Christus. Dat is een verwijzing naar Efeze 3, 2, Efeze 2, ja. En eventueel kun je zeggen die 2 zijn een beeld van de 2 en de 10 stammen die tot 1 worden in Christus. Maar die is waarschijnlijk iets te moeilijk. Want ik bedoel het wel degelijk in verband met onze bedeling en niet in verband met de volgende. Maar laat het maar weer even buiten beschouwing. Maar dat is het ook. Het is Andreas. Dus Andreas en die broer, of en die andere discipel die geen naam heeft, zijn een beeld van de gemeente. En Andreas zegt, we hebben 5 broden en 2 visjes hier bij dat jongsken. En Filippus, die wordt in Johannes 1 pas daarna genoemd, op een andere dag. Samen met Nathanael, als ik het wel heb. En samen zijn ze een uitbeelding van het gelovig overblijfsel van Israël hierna in de toekomst aan wie het koninkrijk openbaar zou worden. Laat zich eenvoudig verklaren. Nathanael, een van die 2, was de man die onder de vijgenboom zat. En dat is in ieder geval een beeld van Israël. En wachtte dus op de Messias. En Filippus, zijn naam betekent dat hij... heb ik uitgelegd toen, hè? Dat hij wordt geacht paardenvriend te zijn. Vriend van paarden of zo. En een paard staat altijd voor de openbaring van het koninkrijk en van de koning. Het paard heeft te maken met majesteit. Hè? Het paard zijner majesteit, zeg ik altijd. Uit Zacharia 10 is dat. Hè? Zacharia 9 heb je de ezel, de heer op een ezel. En Zacharia 10 heb je de heer op het paard. Paard zijner majesteit, is daar de uitdrukking. Nou, Filippus is dus de man die altijd optreedt in verband met de openbaring van het koninkrijk. En het aardige daarvan is dat hij zo geïntroduceerd wordt in Johannes 1. Maar daarna, in de hele rest van het Johannes-evangelie, is hij de man die niks kan en niks weet. Kun je brood kopen? Nee, dat kunnen we niet, hè? En hebben jullie nou begrepen waar ik het over heb? Johannes 14, zegt Filippus, nee, we begrijpen het niet. Vertoon ons de Vader en het is ons genoeg. En dan zegt de Heer, dan ben ik al zo lang bij en heb je me dan nog niet gezien, Filippus. Dus, Flip. Ik moet een beetje oppassen, want ik ben een beetje in de buurt van... In de buurt van Tiel hier een beetje, dus ik moet een beetje oppassen. Maar Flip begreep er niet zoveel van. Bij deze Flippers, Philips, ging het licht niet meteen op. Maar goed, dat is een ander verhaal, hè? Maar Filippus staat voor het geopenbaarde koninkrijk. Aan hem wordt dus gevraagd, hoe geven wij hen brood? En Filippus zegt, dat kan niet, dat lukt niet, dat wordt niet. En dat klopt ook, want het koninkrijk zou niet openbaar worden. Maar Andreas meldt zich, ik geloof niet eens dat het hem gevraagd wordt, maar Andreas meldt zich en zegt, maar we hebben hier 5 broden en 2 visjes, dat is in ieder geval iets. Het is niet veel. Maar het gaat daarbij over de roeping van de gemeente waarvan Andreas de uitbeelding is. En van Andreas staat elke keer dat hij de broer is van Simon Petrus, zodat hij eigenlijk bij Petrus hoort. Maar Petrus is een beeld van de gelovige, van het gelovige overblijfsel uit Israël, uit de Joden meer speciaal, dat nu deel uitmaakt van de gemeente. Dat is zo. Let maar op, ik kan het niet bewijzen, dan moet ik gewoon alle tekst, alle schriftplaatsen zoals u kunt vergelijken. Maar Petrus is een beeld van de Joden die tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus en daarom nu deel uitmaken van de gemeente. Dat is Petrus. Petrus wordt dus gezien altijd met iemand anders. Want Petrus staat voor de Joden binnen de gemeente, maar dat is niet een aparte groepering. Dat is verbonden met een andere groepering, namelijk de heidenen binnen de gemeente. Vandaar dat je later in dit evangelie uitdrukkelijk melding vindt van Petrus en Johannes. Die beiden naar het graf rennen. De een vertrok het eerst, maar kwam er het laatste of zoiets. Ik ben altijd in de war. Als ik het gauw vertellen moet, weet ik het nooit. Dat vind ik altijd leuk. Ik wil het graag zo houden. Dus leg het me nou niet uit, hè. Maar de een begint eerder te lopen en de andere later. En degene die laatst komt, is het eerst in het graf en dat soort dingen meer. Of bij het graf. En degene die eerst vertrok, is dan weer het eerst in het graf. En weet je veel, erg ingewikkeld. De een is Petrus en de andere is... staat er niet bij, maar dat is dus Johannes. Maar goed, staat er niet bij. Maar Petrus is een beeld van de gelovigen uit de Joden en de andere apostel, de discipel, is dan een beeld van de gelovigen uit de heidenen die samen wel degelijk één zijn. En daar gaat het maar om. En zo zijn Petrus en Paulus samen, als ze samen zijn, wat over het algemeen problemen opleverde, maar zijn samen, zijn de belangrijkste apostelen van het Nieuwe Testament, hè? Petrus als de belangrijkste van de 12 en Paulus als de beroemde 13e. Dat is altijd lastig met zo'n 13e. Maar de beroemde 13e apostel. Maar Petrus en Paulus staan daar naast elkaar. Hebben altijd moeite om tot overeenstemming te komen. Maar er komt er dat Petrus weer een uitbeelding is van de gelovigen uit de Joden. Met een Joodse culturele achtergrond, Joodse wetten als achtergrond, Joodse levenswijze en dat soort dingen meer als achtergrond. En Paulus staat dan voor de heidenen, die tot geloof zijn gekomen en deel uitmaken van de gemeente. De Romein, Paulus in dat geval. En samen is het precies hetzelfde verhaal, maar ze zijn één. Ze komen uit een verschillende achtergrond, maar ze zijn één. Alleen die achtergrond verloochent zich dikwijls niet, dus ze hebben wat oneenigheid. Maar ze zijn één. Daar gaat het om. Hm? Ja. Ja. Nou goed. Dat is dus vers 8. Een van zijn discipelen, namelijk Andreas, de broeder van Simon Petrus, kwam met het jongsken 5 gerstebroden en 2 visjes. Dat is een uitbeelding van de tegenwoordige positie van de gemeente. En Filippus kon er verder niks aan doen. Kreeg het niet voor elkaar. Maar het aardige is vers 6 ertussenin. Dit zeide hij hem beproevende, want hij wist zelf wat hij doen zou. Dat wil zeggen, er wordt hier niet verder verklaard wat hij doen zou, maar het was wel bekend, althans bij de Heer. En datzelfde is dus waar voor de roeping van de gemeente in onze dagen en in onze bedeling. Er werd weliswaar niet over gepraat, maar het was wel bekend. En het kwam wel degelijk ook tot uitdrukking in de dingen die de Heer deed en ook in de dingen die hij zei. Let op, ik zei niet dat hij het bekend maakte. Ik zei dat het tot uitdrukking kwam in wat hij deed en wat hij zei. Want waarom zou hij nu eerst aan Filippus vragen? Gewoon om Filippus te testen of hij wel een goede gelovige was enzovoort. Nou en? Wat gaat ons dat dan aan? Hè? Ik bedoel, ja, daar kun je lang over... filosoferen enzovoort, maar dat heeft helemaal geen enkele zin. Het punt is gewoon dat daarmee uitdrukking gegeven wordt aan het verschijnsel dat het evangelie en het nieuwe verbond weliswaar in eerste instantie spreekt over een geopenbaard koninkrijk of over een te openbare koninkrijk. Maar dat toch zal blijken dat in de tijd gerekend, chronologisch gezien, toch eerst een verborgen koninkrijk tot stand zou komen, waarbij het pas later geopenbaard zou worden. Dus eerst wordt even Filippus ermee geconfronteerd, dat ligt voor de hand. Want het koninkrijk is, moet natuurlijk openbaar worden. Maar het blijkt dat het dat niet wordt, want via een andere kant vinden we dat koninkrijk en dus het nieuwe verbond eerst terug. Namelijk via de gemeente, uitgebeeld in de persoon van Andreas. En op de achtergrond Simon Peters, daar gaat het maar om. Nou, dan ben ik terecht in vers 9, dat Andreas de mannelijke zegt. Hier is een jongsken dat 5 gerstebroden heeft en 2 visjes, maar wat zijn deze onder zoveel? 5 heb ik al uitgelegd, min of meer. Ik doe het altijd snel, want je raakt er toch nooit over uitgepraat. 5 staat voor de verborgen werking van de geestelijke dingen, van verborgen dingen. Dus eigenlijk, daar gaat het altijd over. Het gaat altijd over verborgen krachten. Dingen die weliswaar niet bij deze schepping horen, die geen deel van uitmaken, maar die daarin wel actief zijn. Ik moet het zo abstract zeggen, omdat 5 ook gebruikt wordt als aanduiding van de werking van Satan bijvoorbeeld. Dat kan ook. Vind je niet zoveel uiteraard, want waarom zou de schrift daarover spreken? Door het erover spreken geef je hem alleen maar eer, hè? Daar heb je niks aan. Dus er gebeurt niet zoveel, maar het gebeurt wel. Denk je maar aan de 5 koningen en de 5 steden der Filistijnen, om maar eens een voorbeeld te noemen, hè? Dat is niet zo best. Maar in het algemeen staat 5 voor de werking van geestelijke dingen in deze wereld. En in de positieve toepassing gaat het om de werking van de geest van Christus, de Heilige Geest in onze dagen. Dat is het meest concreet uitgedrukt. Omdat het gaat over de kracht van Christus die werkt in de dagen waarin hij zich uitdrukkelijk verbergt. Dan heet het inderdaad 5. Vandaar dat wel even de 5e bedeling. Vandaar dat van 5 ook wel gezegd wordt dat het getal is van genade. Dat klopt, want deze bedeling is de bedeling der genade. Het is niet een goede definitie, maar het is wel een goed voorbeeld van wat het zo al kan zijn, hè? Dus 5 spreekt van genade. We hebben daar trouwens over gesproken al naar aanleiding van Johannes 4. En Johannes 5, weet je wel, Johannes 4, die 5 mannen van die Samaritaanse vrouw. Nee, die andere was er geen één, hè? Goed. Nee, 5 mannen van de Samaritaanse vrouw. En daarna Johannes 5, de 5 zalen van Bethesda. En nou zijn we Johannes 6. Het gaat nog steeds over hetzelfde onderwerp. Hoe leven. Eerst was water. Hè? Daarna was het genezing. En hier is het brood. Het gaat nog steeds over hetzelfde onderwerp. En hier vinden we dus die 5 ook terug. Maar nu als 5 gerstebroden. Over 5 heb ik dan wel genoeg gezegd. Gerstebrood. Wel, brood is leven. Het is speciaal gerstebrood. Omdat gerst staat voor heerschappij. Koningschap. Ja, hoe leg je dat zo gauw uit, hè? De kortste weg gaat inderdaad via de Hebreeuwse taal. Dat is de makkelijkste, neemt minste tijd. Gerst is Shora en houdt verband met Sarah. En Sarah wordt vertaald met vorstin. Van Sar, vertaald met vorst of zoiets. Vertalen is altijd moeilijk, maar die betekenis heeft het inderdaad zo'n beetje. De vorst of vorstin. En Shora, of dat is dus gerst, spreekt daarom over iets vorstelijks. Over heerschappij, dus een koningschap of iets dergelijks. Hetzelfde Shora, maar ook Sara is verband met Seir. De naam van de bijnaam van Esau, Seir. En Seir betekent wordt in verband met Esau gebruikt en betekent dan dat hij harig was. Dat komt omdat hetzelfde Seir ook gebruikt wordt weer voor de bok. Daar wordt het ook mee vertaald, Seir. Maar altijd in de betekenis van de harige. De harige is in het Hebreeuws dus per definitie de bok. Een harige bok vinden we daarna apart weer vermeld in Daniel 8. De koning van Griekenland, de harige bok, is de koning van Griekenland. Zijn grote hoorn is zijn eerste koning, Alexander de Grote. Kortom, dat begrip zee staat voor een bok, maar ook voor harig. En bovendien, in beide gevallen staat het voor koningschap, omdat haar, dat stel ik even in verband met de shampoo waar we het zojuist over hadden. Nee, in de pauze, onder de koffie. Haar een uitbeelding is van, uitdrukking is van macht. Van kracht. Makkelijk uit te leggen natuurlijk. Want als het lam geschoren wordt, wordt het geacht te sterven? Nee, bedoel je Jesaja 53. Als het lam geschoren wordt, is hetzelfde als het lam gaat naar de slachtbank. Daar heb je het weer, hè? Beide uitdrukkingen staan daar. Een schaap wordt de slachting geleid als een lam stom is voor zijn scheerders of andersom, dat weet ik nou niet precies. Maar dan is de vraag, ja, wordt het nou geslacht of wordt het geschoren? En het antwoord is, dat maakt geen verschil. Omdat het in beide gevallen, het betekent dat het van zijn kracht ontroofd wordt.
Maar hij heeft toch niet van die lange haren?
Dus, en daarmee is de cirkel rond, ja, dus komen we bij gerst terecht. Dan kunnen we meteen het verschil onthouden tussen tarwe en gerst. Het lijkt erg op elkaar, maar gerst is, er staat zo'n lange haar, lange draad, lange haar dus op elke korrel. Een uitbeelding van macht. Nou, verder hoef ik nog maar te wijzen op Simson. Precies hetzelfde verhaal. Veel haar. En dat was zijn kracht. En toen zijn haar eraf ging, was hij ook zijn kracht kwijt. Waarna wij ook nog even kunnen uitwijken naar Absalom, maar die is iets moeilijker. Die verloor zijn kracht aan de eikenboom. Hij bleef met zijn haar, zijn kracht dus, in de eikenboom hangen. Zodat ik altijd denk dat het kruis van eikenhout was. Maar bedoelt het ook in de eerste plaats natuurlijk overdrachtelijk. Maar dat is het. En men vindt daar Absalom hangend aan de eik. Als de gekruisigde. Want zo is het wel hoor. Het is een beeld van de Heer Jezus. En het haar van Simson, dat kwam weer terecht in een weversboom. Die zal dus ook wel van eikenhout geweest zijn. Ja?